hield zo'n stalhouderij in. Wat moest hij doen de hele dag?
Begraven. Trouwrijden. Rijden voor de artillerie. Brood en kuch van de, uit de bakkerijen rondbrengen naar de kazernes. Wat deden we nog meer? Voor de Anne Cornelia, ja, een oude boot rijden. En Joustra had je ook nog in de Helder. Het was een voor de beweging. En die verhandelde koper van de werf en oude rommel van de werf. En dan bracht hij dan weer naar de Anne Cornelia toe met een vrachtwagen. Yes. Ja.
En veel trouwerijen ook zeker?
Trouwen, veel trouwen natuurlijk. Trouwen en de dokters rijden met een coupeetje. Ja, komt het weer allemaal in mijn gedachten. Ja. Ja.
Hij beschikte over verschillende wagens, hè?
Ja, Corrie-wagens en dat wagentje. En ze hadden rijtuigen en ze hadden rouwkoets natuurlijk met die dekken en dat de ouderwetse. Je kon het nog zien op die begrafenis in de film van Doris Rijkers. Daar staat mijn man ook op. En ik weet het allemaal niet meer. Ik weet wel dat ik uit Amsterdam kwam en dat ik minder in de paarden zat toen. En paarden, de hoeven, dan was mijn man aan het begraven. En dan moesten we daarna weer trouw rijden. En dan moesten die andere paarden weer, hè, die waren weer gekleurdere paarden, vrolijker als met begraven. En dan moest ik weer gauw de hoeven zwart maken. En dat heb ik ook allemaal gedaan. En toen is mijn schoonmoeder overleden. En toen is het uit elkaar geraakt, na 2 of 3 jaar.
Er was ook in Oudenhelder een wagenmakerij, hè?
Ja, van
Vos. En die heeft dus ook die wagens gemaakt van uw schoonvader?
Die wielen altijd. Ja. Dat was nog vakwerk, hoor, die wielen maken. Ja.
Er was vrijwel weinig verkeer op de weg verder, hè?
Ja, fietsen, anders niks. Er waren geen auto's. Wij waren de eerste auto.
Oh ja?
Ja, daar heb ik ook nog een foto van.
Nou, die wou ik ook eens even zien.
Nou, dan ga ik nog meer verschrikkelijk.
Want dat is wel leuk dat jullie de eerste auto hebben, want het weet bijna niemand.
Ja, mijn man kwam uit Amerika toen zijn vader overleden was. Toen schreef Jan Nebbeling, kom naar Holland, het is zonde om vaders boeltje te verkopen. Dus toen kwam mijn man uit Amerika om zijn moeder te helpen in de stalhouwerij weer. En toen stond er een fortje bij Niels in de etalage en dat kocht mijn man toen. En daar van dat fortje heb ik wel foto's.
Ja. Dat was wel opzienbarend, hè? Een auto in die dagen.
Ja, niemand, er waren geen auto's anders. Het kwam toen pas uit.
Die paarden, die moesten wel verzorgd worden natuurlijk, hè?
Ja,
deed uw vader dat?
Die moest ik wel eens naar het land brengen. 3 paarden moest ik uit het land halen, had mijn man zijn been beseerd. En Krul, de aannemer, die reed op de Koningsweg. Maar dat was toen een weggetje met 2 slootjes ernaast. Er waren geen huizen. En die schrok zo dat ik met die 3 paarden aankwam, die reed zo de sloot in. Nou, dat was ook nog weer een verhaal. Ik weet het allemaal niet.
Zeg, die paarden, waar stonden die nou gestald?
Nou, kijk. Waar is die foto nou?
Dat was in de oude Kerkstraat ook, hè?
Zeker. Ja. Nee. Dit is de paardenstal. Ja. Hier, de ingang van de paardenstal. Die is achter die rijtuigenstal. Het was een groot bedrijf, hoor. Als je een hele grote stal. Daar stonden die rijtuigen in. En later stond de rouwauto erin. Toen kwam er een auto. Dat was een spijker. Vergeet het nooit. Heb je dat wel eens gehoord? Nou, dat was de eerste rouwauto. En het stond allemaal in die stal. Dus het was een heel grote stal. Nou had ik nog een foto, maar ik denk dat Willem Zwaan niet meegepikt heeft. Die was over uit Amerika en die zat dan ook in die foto's te strunen. En er is wel eens een fotootje weg meegegaan naar Amerika. Ja.
Thank you. love to bend and you feel nearly dead and you don't care a hoot if you are, try this. La-di-da-di-da-di-da-di-da. If you've corns on your feet and you can't get a seat in the bus or a train or a car, try this. La-di-da-di-da-di-da-di-da. Try to rejoice. Don't be depressed. Lift up your voice. Throw out your chest. If you find that the cat has selected your hat as a place to become a mama, try this. La-di-da-di-da-di-da-di-da. Class will now stand erect. Place the left foot in front of the right foot. Bring the arms together in front of the body. And as you take in a deep breath, bring the arms back. Are you ready? One, two. Splendid. If you can't sleep a wink and you can't get a drink and you think you'll be sick and you are, try this. La-di-da-di-da-di-da-di-da. If you've run out of gin and the bailiffs are in and it's 200 miles to a bar, try this. La-di-da-di-da-di-da-di-da. Rise on your toes. Turn to the south. In through the nose. Out through the mouth. If you get rather stout and your hair's falling out and you feel twice as old as you are, try this. La-di-da-di-da-di-da-di-da.
Ja, van alles en nog wat. We hadden één paard en dat kwam, werd afgekeurd bij de artillerie. En we kochten hun. En het was vreselijk lastig, want hij had geleerd te springen. Dat als hij in het land was, sprong hij allemaal over het hek. En dan stond hij weer voor de staldeur thuis. Ja, dat weet ik ook nog wel.
Ja.
Maar en we hadden nog een dogkarretje. En we reden wel eens met het dogkarretje. En daar ben ik nog mee op hol geraakt. Ik ken wel een tot morgen zitten praten, echt geil uit.
Zeg maar, die paarden, waar kwamen die over het algemeen vandaan? Van de markt?
Oh, die gingen naar Marktschagen. Gingen ze wel eens een paard kopen. Kwamen ze nooit meer terug, bleven de hele nacht, dag in Schagen. En dan kon ik wel zien dat ze in Schagen geweest waren.
Maar dat moesten wel speciale paarden voor zijn, hè, voor dat soort werk.
Ja, het moesten een beetje stevige paarden wezen natuurlijk. Ja. Al weet je wat ze ook nog deden, zoeklichten rijden. En het licht op de torens brengen. Gasflessen. Oh. Dat deden we ook nog, ja.
En ook nog wel bijvoorbeeld bagage of zo, zoals Van Genteloos deed?
Nee, dat niet.
Het was hoofdzakelijk passagiers dus, hè?
Zegt u?
Passagiers was het hoofdzakelijk. Reizigers.
Nee, ook geen reizigers. Nee, meer het werk van wat ik u ook noem, allemaal, hè. Maar passagiers niet, nee. Huh? Ja, maar een rijtuig wel natuurlijk naar het station brengen. Ja, dan kwamen ze een rijtuig bestellen. En dat betaalden ze niet.
Hij had ook nog een trammetje. Hoe reed dat?
Die tram, dat was op de dijk, hè?
Ja.
Ja, maar dat is in mijn tijd. Toen was ik nog een jong meisje van een jaar of 11. Toen kon ik hun nog niet. Maar die tram is in de mobilisatie verdwenen.
U bedoelt in 14, 15 ongeveer?
Ja, deze foto, is er nog een foto waar een soldaat bij staat?
Ja, hier.
Ja, dat is in de oorlog gemaakt van 1914, 18, hè? Ja. Dat is deze foto.
Heeft het trammetje uitsluitend op de dijk gereden?
Ja, enkel op de dijk.
Ja.
Ging van,
ja, maar dat paard, ik heb het nu even over de paardentram.
Oh, de paardentram. Dat ging op Huisduinerweg gewoon, hè?
Ja.
Ja, weet ik niet, dat reed overal. En weet u waar dit is? Dit is de ingang van de werfpoort.
Oh ja, ja.
Van vroeger, die brug hier. Daar stond het en hier was een café. Verder weet ik niet, het kostte geloof ik 5 cent naar Huisduinen. Er staat nog een echte conducteur ook op, hè? Ja,
een conducteur ook nog?
Ja.
Dus zwartrijders had je die dagen ook niet?
Nee, dat is...
Die had je althans die dagen niet?
Ja, zie je die conducteur staan met een blikken trommeltje, zoals het echt was. Ja. Hij had hem helemaal zelf gemaakt. Toen kwam dat trammetje op Huisduinen. Toen raakte hij klanten kwijt. En toen heeft hij daar de wielen afgehaald. En toen was het een schuurtje op het land, weet je wel.
Ja, dus je kon voor 5 cent al met het trammetje, het paardentrammetje mee? Voor 5 cent kon je al met het
trammetje... Oh, zoiets, ja. Dat was, 5 cent was een hele hoop geld, hoor, vroeger.
En er was een aparte, voerman op, hè?
En de voerman, dat is Burgers. Dat is mijn schoonvader.
Dat is je schoonvader?
Ja, en daarnaast staat een jongetje van 7, 8 jaar. Dat was mijn man.
Ja. En die heette?
Hendrik.
Hendrik de Munk.
Hendrik Burgers.
Oh, Burgers.
Dat was de zoon.
Oh, dat was uw man, ja. Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
En ik heb zelf 1 zoon en ik heb nog een kleinzoon en een kleindochter. Dat zijn ook Burgers natuurlijk.
Heeft u die wagen zelf gemaakt?
Ja, die wagen heb je zelf gemaakt. Hij was ons... Hier heeft hij ook nog een stuk werk dat hij zelf gemaakt heeft. Die arreslee.
Ja. Dat was in de wintermaand, hè?
Deze. Ja. Arreslee heb je ook zelf gemaakt. We waren erg handige mensen, hè? Mijn zoon is ook erg handig van wat maken en zo.
Dus uw schoonvader had ook nog personeel, hè?
Ja, we hadden altijd een knecht, hè? Wit, oude Wit en Gerrit Kager. En, god, ik weet niet de namen. Ik ken ze zo voor me halen, maar ik weet die namen niet meer.
Nee. Heb u zelf...
Willem Thijssen, die stalde de paarden bij ons.
Oh ja?
Want die had een café op... Een café op de... Kanaalweg. Een soort sociëteit was dat. En dan had hij 2 paarden en die stalden altijd bij ons. Die stonden bij ons altijd op stal.
Ja. Was het niet Willem Thijssen?
Willem Thijssen. Die was bij de marine of zie je bij de marine geweest vroeger.
En die, dus die paarden die kwamen allemaal bij uw vader op het land ook, hè? Oh, uw schoonvader dan?
Ja, die stonden op het land. Ja. En dat land hadden we, dat was. Ja, dat is dan een foto met hem waar hij op het land staat. En dat heette de Halve Maan en er staat nou die Meneesje.
Meneesje Bruin?
Ja, daar.
Dus, er liepen toen ook al heel wat paarden dus.
Ja, ja. Ja, hier zo is dat. En we hadden ook land langs de linie. En ik weet nog in mijn tijd, toen was mijn schoonvader al overleden. En toen... hoe moet ik me vertellen? Oh ja, en toen raakten we dat land kwijt. Dat was van de genie. En toen zaten we ermee, want er was niet zoveel land hier. En met die paardenbeweging. En toen weet ik nog dat mijn man zei, nou, dan is het helemaal afgelopen. En toen ben ik nog naar de kazerne gegaan. Er kwamen nooit geen dames. Maar ik denk, ik waag het erop. In de Lange Straat. En er zaten allemaal hoge omen met zijn sterretjes hier. Ik kreeg nog een kop koffie en ik vroeg... Of wij geen uitstel konden krijgen om dat land langer te houden. En dat heb ik toen toch voor elkaar gekregen. Ja. En toen hebben we het tot het eind toe, dat we weggingen, hebben we dat land gehouden. Daar stalden we de paarden zomers. Hè. Dat is de winterse stal natuurlijk.
Thank you. maybe. Or say, come back in the spring. Say any old thing, but don't say no. Please don't say no, 'cause baby, I've so much love to impart, it's making my heart overflow. Be sweet and kind, and keep this thought in mind while you think it over. Great love from little friendships grow. So please don't say no, say maybe. And though I wish you'd confess, right now I'd settle for less. Because in time, baby, you'll wind up saying yes.
Verhuurde uw vader, verhuurde uw schoonvader ook paarden?
Nou, ze deden wel eens. Als iemand paarden tekort kwam, dan gaven ze wel zijn paard. Verhuurden ze wel zijn paard. Ja, dat kwam wel eens een enkele keer voor. Niet
dus, als er een groenteboer was die een paard nodig had voor
hem? Nee, dat kreeg hij niet. Oh, nee, en want mijn een kind was het voor ze, hoor. Dat is gek van paarden. Dus dan moest je wel heel goed weten dat het goed verzorgd werd. Maar een groenteboer, dan stoppen steeds en...
Nee, dat ging dus.
Maar we hadden ook nog in de oude, ik weet niet meer hoe die straat heet hoor, maar het was het eind van de oude Kerkstraat, daar had je een winkeltje en die mensen die hadden, nou die verkochten snoep en kruideniers winkeltje. En als we naar het land gingen om een paard weg te brengen, dan bleef die knol altijd bij het winkeltje staan. En je kreeg hem met geen stok verder. Want mijn man had hem een keer eens een tompoes gegeven. En altijd moesten we een tompoes kopen voor het paardje. Anders ging het niet verder.
U weet niet meer de naam zeker van die kruidenier.
Er staan achter foto's namen van paarden op.
Nee, maar van de kruidenier.
Ja, hoe heette die man? Ik weet het wel, maar ik kende niet.
Kan u op de ogen niet opkomen. Zeg, had uw schoonvader ook nog rijpaarden?
En?
Waren er ook nog rijpaarden? Dit waren trekpaarden, maar had je ook nog een paard om op te rijden?
Oh, met het dogkarretje. Jij hebt het geloof ik die foto nog, met het dogkarretje. Dat was een luxe paardje, Emma heette die. Ja. En dat vond ik zo'n mooi paardje, dat kocht u toen.
Ja, maar maakte je ook wel eens een ritje langs de duinen bijvoorbeeld?
Ja, ik ook wel, alleen. Ben er toch nog een keer mee op hol geweest. Toen waren we aan het eind van de, dat café is, theetuin, zeiden we vroeger. Ja. En daar woei een stuk papier, had ik logees en die wilden zo graag met dat dogkarretje mee. En toen zou mijn man meegaan en die moest rijden ergens voor. Nou, zal ik het wel doen. En toen woei er daar een stuk papier van de duinen af en schrok het paard van. En die gingen repeteren, maar ja, die weg, dat is dan onder duin door, er was niemand. Hè. Dus hier had mijn man me altijd geleerd, als een paard gek gaat doen, dan laat je hem uitlopen, niet te aantrekken, want dan wordt hij weer helemaal weg. Dus daar hadden we de ruimte om hem te laten lopen. Nou, schuim stond op zijn bek en dat was heel wild. En toen had hij er genoeg van. En toen kon ik hem op een boerderij krijgen. En daar kreeg hij wat te drinken en tot kalmte kwamen we weer. Mijn man was razend dat hij Lucier had gezegd dat hij verstand van paarden had. En dat was niet zo, maar die wilde zo graag. Maar die wist niet hoe gevaarlijk het is. Want je kan beter met een auto rijden als met een paard hoor. Want ze blijven beesten. En ze hebben ook kuren. Ja. Nou.
Wat voor eten kregen ze eigenlijk?
Hooi, gras, haver. Ja. Anders niet.
Nee.
En schilletjes wel eens en zo.
En ze kwamen bij Kiljan zeker om de paarden te beslaan?
Ja, bij Kiljan. Daar heb jij nog over gewoond.
Die woonde ook nog in de Zwaanstraat, hè, vroeger?
Dat was de oude Kiljan en later woonde in de, hoe heet die straat?
Vergalenstraat.
Ja, dat was na 1945 natuurlijk.
Ja.
be true, dear. There's nothing more to say. I trusted you, dear, hoping we'd find a way. Your kisses tell me that you and I are through, but I'll keep loving you, although you can't be true. Outside the sun in the skies that were blue, as my heart says farewell to the joy that I knew. Love to be real is a love to be shared, but I know that you never cared. You can't be true, dear. There's nothing more to say. I trusted you, dear, hoping we'd find a way. Your kisses tell me that you and I are through, but I'll keep loving you, although you can't be true.
Uw schoonvader is in 1922 ongeveer mee opgehouden?
Mijn schoonvader is overleden, die is er nooit mee opgehouden, die is doodgegaan. Oh. Die reed op de midden, op de Strooweg heette we dat nog, en daar reed hij, moest hij een vracht doen. En mijn schoonmoeder, en hij was te begraven geweest, en mijn schoonmoeder die had die vracht aangenomen. En toen dacht ze, ik zeg niks tegen hem, dan ga ik eerst rustig eten. En toen zei ze, je moet nog een vrachthaven brengen daar en daar. Zegt hij, potverdorie, had dat eerder gezegd, want dit en dat. En daar kregen ze een beetje mot over. En toen is hij weggegaan en toen reed hij op de stro weg. En toen hoorde een meisje, die zat op de fiets achter hem, die hoorde hem roepen, ho, ho, tegen de paarden. Viel het dood van de wagen. Maar het was een hartpatiënt.
Wanneer was het ongeveer?
Dat was in, ik ben... Dat was december 1923.
En toen is het bedrijf ook automatisch opgeheven?
Ja, nee, toen zat mijn man in Amerika en toen hebben ze mijn man over laten komen uit Amerika, omdat het zonde was om vaders boertje te verkopen. Het was een mooi bedrijf. En toen is die overgekomen uit Amerika. Toen heb ik kennis van mijn man gekregen. En toen is mijn schoonmoeder 6 maanden daarna ook overleden. Ja. En toen hebben wij er nog 3, 4 jaar in gezeten. Toen zijn wij naar Amerika gegaan.
En jullie hebben dus nog 4 jaar het bedrijf voortgezet?
Ja.
En toen is het verkocht, zo omstreeks 27?
Ja. Ja. Ja, zoiets. Hè. Zo, ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd. Ik zou het na kunnen.
Aan wie hebben jullie die paarden verkocht? En die wagens?
Ja. Daar zit ook nog zo'n hele geschiedenis aan verbonden. We hadden die bruggen op de halve maan en dan kon je die bruggen zo over het water moest je dan, kwam je op het land van die paarden. Maar die bruggen waren zo verschrikkelijk oud, dus toen heb mijn man met Jan Nebbeling, die was vroeger onderofficier bij de Genie, die ze kennen goed bruggen bouwen, weet u wel. Toen hebben ze op de Huis Duinenweg, achter de Rode Brug, weet u daar nog van?
Nou, we overgehoord, ja.
Ja, daar hebben ze toen een splinternieuwe brug gebouwd. En die man die dus bedrijf ook kon, die wou die brug niet overnemen. En die was pas, die had een hele hoop geld gekost. En dus, nou weet ik niet meer hoe die man heette. Hij is ook al jaren dood. Ik zie hem zo voor me staan, maar hoe die nou heette.
Maar het is toen verkocht, hè? Het
alles. Die man. Ja. Ja, toen heb je toch die brug later nog gekocht.
Ja.
Maar ja, anders kon hij niet op het land komen, begrijp je?
Hoeveel paarden hadden jullie toen?
Drie hadden we er toen.
Ja. En ook nog steeds de wagens?
Alles hetzelfde nog.
Ja. De rijtuigen dus, hè?
Ja, maar die begrafenis, dat was een vereniging, hè? Daar was Thijssen in. En dan zat er nog een van Huis Duinen in en Niek.
Delver?
En Delver, nou Delver, dat waren eigenlijk hele nakomelingen. Want wat ik nou zeg van mijn jeugd, dat was de familie Rood. En die hadden de stalhouderij. En die ben toen weggegaan en daar is toen Delver in gekomen. Maar dat is al, dat is in de nieuwe tijd eigenlijk geweest.
Ja,
ja.
Maar jullie hebben nog wel de begrafenis van Doris Rijkers meegemaakt.
Nou, of ik dat nog weet. Dat was een drukke dag.
Dus toen hadden jullie dat bedrijf
paarden
nog?
Toen moesten huren allemaal van uit Schagen en uit Koegras. Omdat er geen paarden genoeg in de Helder waren voor die begrafenis. Hè.
Maar toen hadden jullie dat bedrijf dus kennelijk nog?
Ja, toen hadden we het bedrijf nog. Mijn man staat ook op die film. Daar staat hij nog op zo'n rijtuig. Maar mijn man had er niet zoveel mee op.
Maar is kort daarna is hij ermee gestopt, hè? Ja. Na de begrafenis.
Ja. Ja, ik weet het allemaal niet precies op de datum af meer.
Zijn jullie wel in de oude kerkstad blijven wonen?
Nee, toen zijn we naar Amerika gegaan.
Oh, ja, ja.
Vanuit het huis, in de oude kerkstraat.
Ja. Hebben jullie het nog wel eens teruggezien, het huis, na de hand? Het is in de oorlog afgebroken natuurlijk, hè?
Ja, we hebben het zeker, want toen kwamen we te wonen in de Lange Straat. Tegenover de oud-katholieke kerk. God, als ik nou daarover ga praten, dan raak ik... En dan wordt het zoveel. Maar toen woonden we daar en toen was dat huis er nog. En toen was er een groentenboer in. Die had in die rijtuigenstal een groentehal. Van Hogedijk.
Hogewerf?
Hogedijk. Ja, zijn moeder had Pietje Hogedijk.
Ja.
Ja, die had een... Café in de Lange Straat.
I want some red roses for a blue lady. Mr. Forrest, take my order, please. We had a silly quarrel the other day. Hold these pretty flowers, chase her blues away. Wrap up some red roses for a blue lady. Send them to the sweetest girl in town.
The sweetest girl in the town.
And if they do the trade, I'll hurry back to pick your best white orchid for her wedding gown. She'll look so long.
Zijn schip vervulde drie belangrijke functies, heb ik wel eens gehoord. Het was in ieder geval voor de luchtverdediging.
Ja, dat kwam omdat ze hadden dus de eerste eigenlijk goed ontwikkelde 57 mm luchtafweer mitrailleurs, eigenlijk lichte kanonnen, hè, die dus een enorm vuurtempo hadden. Daar ging het om.
En dan had het een commandoplatform?
Ja, het was dus ook een schip voor de escadrecommandant. Hè. En dus ook het hele, de staf van de escadrecommandant, daar was in de accommodatie, was daar rekening mee gehouden. Je had ook een admiraalsbrug dan, hè, zo gezegd, hè, behalve de gewone brug.
Bovendien was de bevoorrading belangrijk, hè? Dat was ook een belangrijke functie.
Ja, de kruisers die konden bijvoorbeeld olie afgeven aan jagers. En dat was toen natuurlijk nog vrij nieuw. Dat is tegenwoordig is dat gemeengoed natuurlijk. Maar we hadden natuurlijk toen nog geen bevoorradingsschepen. Maar de kruisers konden aan de jagers olie afgeven.
Ja. Maar die drie factoren, die drie functies tezamen, dat was op zich al uniek natuurlijk, hè?
Ja, het was wat betreft bijvoorbeeld de elektrotechniek, is de marine in die tijd overgeschakeld van gelijkstroom, 115 of 220 volt afhankelijk van het schip, naar 360 periode. En dat was een hele stap natuurlijk, vooral voor de technici die dus in één stap eigenlijk in een hele andere wereld binnenkwamen natuurlijk. Hè, en helemaal om moesten schakelen.
Wat voor vertrekken waren er nu eigenlijk aan boord?
Wat zegt u?
Wat voor vertrekken? Er was een behoorlijke slaapgelegenheid, hè? Slaapzaal.
Nou, ik kan op het ogenblik zou men vergeleken bij de hedendaagse schepen de accommodatie maar erg scharrig noemen. Hè? Maar er waren grote slaapzalen. En ik was toen onderofficier, dus als ik voor de onderofficieren mag spreken, dan werd eigenlijk door het voortschrijden van de techniek kwamen steeds meer op de rol steeds meer onderofficieren te staan. En er was eigenlijk geen accommodatie voor. Dus toen hebben ze in het achterschip in twee grote slaapverblijven van de bemanning hebben ze twee stukken afgescheiden met een aparte deur. En dat was dan een slaaphut voor zoveel onderofficieren. Was heel vervelend, want ze hadden bijvoorbeeld wel wasbakken met spiegels en toiletkastjes, maar geen water. Dus het water moest er met een emmer ingegooid worden en met een andere emmer eronder weer uitgetapt worden. Ja. En dat was, daarin was het schip dus zeker niet geavanceerd. Hè?
De lagere bemanningsleden, hadden die niet een afzonderlijke hut?
Nee, die sliepen in slaapverblijven van 24 en 72 en 100 zoveel. Vier boven elkaar. Hè? Dus,
dus echt, privacy was er haast nog niet. Privilege.
Ja, privacy was er helemaal niet natuurlijk. Hè? Je kon op dat schip, kon je eigenlijk niet alleen zijn natuurlijk. Dat was eigenlijk onmogelijk.
Ja, alleen de officieren hadden wel een eigen hut waarschijnlijk, hè?
Ja, maar ook geen eenpersoonshut. Hè. De dokter had uiteraard vanwege zijn beroep een eenmanshut. En de commandant, de eerste officier. En laten we zeggen de hoofden van dienst. Dus dat was maar een handje vol. Misschien maar een stuk of 8, 9. En de rest zat ook in meermanshutten. 2, 4.
Ja. Ja. En je had natuurlijk een behoorlijk kombuis.
Het waren twee kombuizen, een volkskombuis. Dus voor schepelingen, dus voor corporaalsmanschap en onderofficier. En apart officierskombuis, maar die is nooit gebruikt.
Dat betekent dat de mensen allemaal aan boord hetzelfde hapje eten kregen? Uit dezelfde ketel?
Ja, zeker, dat wel. Alleen je kreeg, dat zal nu nog wel zo zijn, afhankelijk van de kwaliteit, dus officieren, onderofficieren en corporaalsmanschap, kreeg je tafelgeld. En hoe hoger je op de ranglijst stond, hoe meer tafelgeld je kreeg. Maar de basisvoeding was voor iedereen hetzelfde.
Ja. Ja. Dus je kreeg een toetje of een glas ijs erbij op de afloop.
Nou ja, dat kun je van je uit. Maar dat kregen corporaals en manschap ook, maar wat minder natuurlijk. Hè? Ja.
Op de Ruiten werd aan de scheepsbeveiliging ook nog grote aandacht besteed, hè?
Aan de?
Scheepsbeveiliging.
Ja, je had een aparte scheepsbeveiligingscentrale. Eigenlijk was dat. Ja, vroeger had je dus voor de oorlog een lekdienst, hè, een lekdienst. En nu had je dus een echte scheepsveiligingscentrale.
Waaruit bleek het nou, die verbetering?
Nou, omdat het in de totale organisatie van het schip opgenomen was. Hè? Dus, de ketelruimen, voorketelruim en de voormachinekamer, dat was in één unit, maar natuurlijk wel gescheiden door een wand. En de achtermachinekamer, dat waren ook dus, laten we zeggen, één unit ook in tweeën verdeeld. Ja. En daartussenin had je heel vreemd, dat was in strijd dus eigenlijk met de veiligheidsdoeleinden, had je een munitiebergplaats tussen die twee. Dus dat, zou die geraakt zijn, dan zouden alle machinekamers en ketelruimen in één klap buiten werking gesteld zijn. Hè?
Dat, was het niet een beetje afgeschermd door een of andere huid of zo?
Ja, de buitenhuid en die kruisers hebben natuurlijk een licht panzer van een paar centimeter. Ja. En dat is leuk tegen scherfwerking, maar niet tegen een voltreffer.
Nee. Dus daar werd onvoldoende rekening mee gehouden toen?
Nou, het was een noodsprong, omdat die... u zegt zelf al dat de luchtverdedigingsfactor, die is voor die kruiser eigenlijk de naoorlogse techniek van het grote bereik van de vliegtuigen maakte meer luchtverdediging natuurlijk noodzakelijk. En die 57 mm die onder andere in het middenschip stonden, ja, die moesten natuurlijk een munitiebergplaats hebben. Nou, de enige plaats was tussen die twee units in.
Ja. Nog even over die patrijspoorten, die kwamen niet meer voor op de ruiten.
Nee.
Wat voor functie hebben die nou gehad, voor de luchtverversing of voor de uitkijk?
Nou ja, voor allebei natuurlijk, maar hoofdzakelijk toch voor de luchtverversing.
Ja. En waarom was het op de ruiten niet meer noodzakelijk, die patrijspoorten?
Nou, ze waren wel noodzakelijk, maar uit veiligheidsoverwegingen. Menig oorlogsschip is gezonken omdat bij Slagzee de patrijspoorten open stonden. En dat is het schip zijn schepen doorgezonken.
Maar de airconditioning werd toch wel aangebracht?
Dat schip had geen airconditioning. Nee.
Dus je gaat ook weinig frisse lucht zonder die patrijspoorten?
Nou, je had wel een luchtverversingssysteem, ja, een uitgebreid luchtverversingssysteem. Ja. Maar dat is toch wat anders dan luchtbeheersing. Hè? Dus ja, dat is geen airco. Nee, dat was er niet.
Nee. Over de bewapening hebben we het al gehad. Wat was uw functie eigenlijk op het schip?
Ik was toen, in die tijd, was ik sergeant elektromonteur.
53?
In die, ja.
Je had ook heel veel bemanningsleden met de meest uiteenlopende functies. Hè? Je had de telegrafist, je had...
Zijners, hoofdmeesters, batterijen.
Ziekenverplegers.
Schoenmakers, kappers.
Ja.
Allemaal.
Kleermaker ook nog?
Kleermaker ook, ja. En dan natuurlijk koks, machinisten, constabels.
Geen vlootpredikant, hè?
Een vlootpredikant, daar was een aparte hut voor, ja. En de vlootalmoezenier... Of er zat een vlootalmoezenier of een vlootpredikant erop. Ja.
Dus er werden ook diensten op die boot gehouden?
Jazeker.
Die waren zelfs verplicht, hè?
Nee. Er waren alleen, maar dat was in de vooroorlogse situatie, toen was het zo dat als je ouders erop stonden, dan moest je verplicht naar de kerk zolang je minderjarig was. Maar die verplichting hadden ze dan ook thuis gehad natuurlijk. Hè?
Ja, want het Humanistisch Verbond heeft zich er nog tegen verzet toen de tijd.
Maar dat was natuurlijk een beetje prikken voor eigen parochie natuurlijk. Ja.
Heb je al meteen de eerste reis meegemaakt?
De garantievaart en de proefvaart, ja.
Dat was een heel belevenis, hè?
Nou, die eerste vaart die ging naar het noorden dus om te kijken hoe de isolatie van het schip zich hield in de extreem koude omstandigheden. De oorzaak, ja, denk maar aan de konvooivaarten naar Noord-Rusland vanuit uit de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. En we zijn dus tot ten noorden van Nova Zembla geweest, toch wel apart als het... S'nachts om 2:00 de zon schijnt natuurlijk. Hè?
Ja.
Hoe was het? Terug op in de buurt van het Jan Maaij-eiland kregen we dus inderdaad slecht weer, koud. En zag je dus ook dat er enorme meppen ijs decimeters dik op die kanonnen neersloegen natuurlijk. Hè?
Ja. Maar daar hebben ze geen kameliteiten voor gedaan?
Nee, maar er was ook eigenlijk geen voor. Je had er eigenlijk een verwarming voor nodig moeten hebben om die ijsafzetting tegen te gaan. Hè? Want ook op de dekken kwam natuurlijk zo'n dikke laag ijs.
Waren jullie wel een beetje voldoende gekleed?
Nou, eigenlijk niet zo. Maar we zijn daar nergens aan de wal gegaan. Merkwaardige deed zich dus voor dat aan de ene kant van het schip in het zonnetje was het heerlijk warm. Aan de andere kant in de schaduw was het oerkoud.
Ja,
maar er was wachtskleding voor de mensen die aan dek moesten zijn. Maar je had weinig aan dek te maken. Het was bijna het leven, was het scheepsleven. En de scheepsdienst ging eigenlijk allemaal onder dek.
Maybe I'm in for crying.
Die proefvaart was er weinig amusants aan. Dat was 6 weken. Ja, ik denk ook dat een beetje bijzondere omstandigheden waren. Want er was natuurlijk ook veel personeel van de bouwwerf, van de bouwmeester, was natuurlijk aan boord. En de vaart ging eigenlijk ook onder auspiciën van de bouwmeester. En niet van de koninklijke marine, hoewel natuurlijk het marinepersoneel wel aan boord was om grotendeels het schip te bedienen. Ik kan me nog wel herinneren in die tijd dat het eten in die tijd op die garantievaart zo matig was, dat de burgerpersoneel dus zei, als we geen eten niet meer een beter eten krijgen, dan houden we ermee op.
Maar ik bedoel, onder sfeer, kon je nog een beetje vermaken in de avonturen? Hadden jullie radio aan boord? Werden er spouwtjes gedaan? Was er een muzikant toevallig?
Er was wel een radio aan boord. Maar kijk, dat is allemaal veranderd en dat is beter gegaan toen het schip officieel in dienst gesteld werd. En met zo'n garantievaart heeft de marine natuurlijk niet het laatste woord in dit soort dingen. Dat is de bouwmeester. Ja. Ja. Dus dat was niet zoveel, nee.
Maar jullie verveelden je toch niet in de avonturen?
Nou, ik denk dat de saamhorigheidgevoel van de opvarenden toen veel groter was dan nu. Dus ik denk, vervelen deed je niet.
Nee, maar er was niet iemand met een accordeon of zo.
Ja, die heb je altijd met zoveel mensen natuurlijk. Ja.
Ja. En je kon natuurlijk ook een pilsje drinken aan boord in de avond.
Wel, dat was er wel. Een drankje ook voor de officieren en onderofficieren. En bier voor de corporaals en manschappen. En muziek, ja, natuurlijk. Er was een radio aan boord. TV bestond eigenlijk nog niet natuurlijk. En dus er was ook wel een scheepsbandje. Ik bedoel, dat is er dus wel. Ja, dat was er wel. En er werden ook wel kaartavonden georganiseerd. Ja. Dus, maar het echte OS&O-werk, dat bestond op die tijd eigenlijk aan boord niet. Hè?
En er waren alleen maar mannen aan boord, hè?
Helaas wel, ja.
De Marfa ging niet mee.
Nee.
U bent toch... De Kruiser heeft nog geregeld in de Helder gelegen, hè? Na de
hand. Jazeker, heel vaak, ja.
Op een vaste plek altijd?
Ja, wel vaak op een vaste plek. En, alleen hij kon in de Helder natuurlijk niet in dok. Hè. Dus in dok, dan moest hij buiten de stad.
Rotterdam, zeker.
Rotterdam, maar ook wel Amsterdam geweest.
Wilton, ja. Is het maar één reis geweest dat u hebt meegemaakt?
Nou, dat was de proefvaart, was 6 weken. En de garantievaart heb ik... Dat was dus een aantal maanden later en die was 3 maanden. Die heb ik dus ook meegemaakt.
Maar daarna nooit meer?
Nee. Toen ben ik naar Nieuw-Guinea gegaan. Dus, later wel heb ik dus gevaren op de 7 provinciën. Ja.
Maar die is ook na de oorlog in gebruik genomen?
Hè? Nee. Die lag maar een aantal maanden achter in de bouwtijd. Hè? Ja.
Ja. Om welke reden bent u in 1972 op de foto gezet toen het schip uit de vaart werd gehaald?
Wel, er was natuurlijk na de garantievaart, werd het schip natuurlijk nog wel gedeeltelijk verder wat afgetimmerd. Dus een hele hoop mensen van de marine gingen van boord af. Maar van die garantievaartbemanning waren er toen het schip uit dienst gesteld werd, nog een drietal mensen van de eerste originele bemanning aan boord.
Tja. Ja, was u dat op dat moment op de buiten dan?
Nee. Ik was toen geplaatst aan boord van de zeven
provincies. Oh, dat waren mensen die nog in actieve dienst waren?
Die nog in actieve dienst waren, ja.
En toen u op dat schip kwam, ontdekte u natuurlijk nog een hele hoop veranderingen. Toen u in 1972 opnieuw op de buiten kwam.
Ja, zeker. Ik moet even nadenken, want... Daarvoor heb ik op de zeven provincies gezeten. Op het moment dat het schip verkocht werd, zat ik inderdaad weer aan boord van de Druiter.
Toch wel, ja. En wat voor wijzigingen hebben zich voltrokken toen, na de hand? In hoeverre is het schip veranderd in de loop der jaren?
Dat kan ik niet zeggen, want dat is een continu proces. Hè? Dus dat... Er worden modificaties, er wordt nieuwe apparatuur geplaatst, vooral de verbindingsdiensten, de coderingsdienst, elektronische oorlogvoering, al dat soort zaken, dat wijzigt zich. En zelfs de nieuwste apparatuur die is onderhevig aan allerlei codificaties. Dus
en qua uiterlijk?
Nou, nee, alleen dus tussen de proefvaart en de garantievaart, het plaatsen van de oorspronkelijke achtermast achter de schoorsteen is vervangen door plaatsing voor de achterschoorsteen. Ja. Dus het silhouet was anders tussen bij de proefvaart dan bij de garantievaart.
Om welke reden is het schip afgestoten? Het was verouderd, moeten we aannemen. Het kon niet meer aangepast worden.
Nou, dat denk ik dus niet. Ik denk dat het niet meer in de moderne conceptie van de oorlog ter zee viel, paste.
Ja, daar is toch een vervanger voor gekomen.
Het had, nee, alleen voor wat betreft de commandofunctie. Dat is op een, maar de oorlog ter zee, die werd eigenlijk niet meer opportun geacht om nog dat met zwaar geschut uit te vechten. Dat was eigenlijk niet nodig meer. Hè?
Nee. Het schip is niet onmiddellijk gesloopt, hè?
Nee, ik heb de hele... overdracht nog meegemaakt aan de Peruanen.
Ja. Die hebben het dus overgenomen en misschien dat die het nog in gebruik hebben?
Ze hebben er heel weinig mee gevaren, maar ik geloof dat het nog in gebruik is.
Dus, ja. Als er ook nog een reunie zou komen, kunnen ze eventueel dat in Peru houden.
Dat zou mogelijk zijn. Admiraal Grauw heette die toen. Hè. Ik heb dus nog wel meegemaakt dat die zo gedoopt werd. En ook de indienststelling door de Peruanen, die heb ik meegemaakt. Ja.
Is er ooit nog eens een reunie geweest?
Van de Ruiter zelf? Ja, dat is wel eens geweest, maar daar ben ik persoonlijk niet geweest. Nee.
Was het bepaald term of was het voor alle bewoningsleden die op de Ruiter hebben gevaren?
Nou, het is dan meestal van een bepaalde periode, die periode of de afbouwperiode of die periode. Want ja, er zitten, in het begin zaten er zo'n kleine tussen de 800 en 900 man en later zo'n 600 man. En die wisselen steeds. Dus als je dat, dan kan je geen reunie verhouden, want dan word je het de arena A, hè, is het geloof ik, die moet je dan afhuren. Hè.
Thank you.
Maar ik ben altijd van mening geweest dat een krijgsmacht apolitiek moest zijn.
Dus toen u eenmaal uit de dienst ging?
Drie maanden voordat ik met pensioen ging, ben ik lid geworden van een politieke partij.
Van de VVD. En daar bent u uiteindelijk ook voorgedragen. Althans, u hebt op de kandidatenlijst gestaan. En als zodanig heeft u één of twee perioden heeft u in de raad gezeten?
Ja, ik was nog maar, denk ik, een paar weken was ik een lid. En toen was ik op mijn ledenvergadering. En toen werd er iemand gevraagd die in het bestuur wilde zitting nemen om de propaganda dus te voeren voor Den Helder en omstreden. Nou, en omstreken. Nou ja, op dat moment had ik niks te doen, dus ik ben daar op zo'n manier dus ook in het bestuur gekomen. Ik heb in die periode dus ook de propagandacommissie geleid. Je had eigenlijk geen propagandacommissie. Je deed het alleen nog in die tijd.
En op dat moment zat de VVD al aardig in de lift. Dus op die manier heb je zoveel stemmen verworven.
Ik ging toen van 6 naar 11. Hè. Ik wil niet zeggen dat het aan mijn propaganda lag, want het was een landelijke trend, hoor. Laat ik dat er even bij zeggen. Ja.
Maar goed, u bent toen op een gegeven moment toch in de gemeenteraad terechtgekomen.
Ja, 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 ja.
En heeft dus ook twee perioden heeft u daarin gezeten. Hè? Ja. Je hebt ook nog een Buining meegemaakt, of was die er nog niet
in? Ja, hij is gelijk met mij de eerste keer in de raad gekomen. Ja, ja. Hè? Ja,
ja. Je was docent van het KIM.
Ja, ja.
Volgt u de politiek nog een beetje?
Uiteraard wel, want ik ben intussen dus lid geworden van D66.
Dat is een hele overgang.
Ja, ik moet erbij zeggen dat ik ben de VVD uitgestapt, omdat er dus een ruzie ontstaan is. Ik moet wel zeggen dat ik dus niet bij die ruzie betrokken was. Of liever gezegd, ik had er geen deel aan, maar ik werd er wel in betrokken. En om dat een beetje onder de dekmantel te houden, heb ik dus een spreekverbod gekregen. Ik denk dat als je in een politieke partij een spreekverbod krijgt, dat je dan de verkeerde partij hebt. Hè?
Ja. Zijn er een aantal onderwerpen in de commissievergaderingen die uiteindelijk door de gemeenteraad zijn aangenomen, die u hebt aangedragen?
Ja, dat zijn er toch wel een paar. Jawel. Ik heb dus natuurlijk 8 jaar in de commissie stadsontwikkeling gezeten. Ook in recreatie en toerisme. Nog een hele hoop andere commissies ook.
Maar wat is er nou zichtbaar wat u dus tot stand hebt gebracht?
Ja, kijk, wij hebben natuurlijk niks tot stand gebracht wat een gezichtsbepalend is voor een gemeente. We hebben wel, denk ik, een grote invloed gehad in het verbeteren op bepaalde punten. De kwestie van de nieuwe stedenbouw, die was eigenlijk voor ons al op papier vastgelegd. Hè? Hoeveel er ook van veranderd is, van de 4 randwegen is alleen 1 randweg in de rompvorm overgebleven. Maar dat neemt niet weg natuurlijk dat toch bijvoorbeeld de herbouw van oude stadswijken naar nieuwbouw en renovatie. Dat is in onze tijd is dat dus wel gebeurd.
Ja.
Dat heeft wel gestalte gekregen. En dat de basisplannen eigenlijk al bestonden, staat los van de uitvoering. Tijdens de uitvoering zijn natuurlijk enorm veel veranderingen en aanpassingen gebeurd.
Ja. Hoe groot is de kans dat we de heer Witte weer terug zullen kunnen zien in de gemeenteraad, maar dan voor D66?
In de raad? Ja. Nou, daar ben ik te oud voor geworden. Dan zou ik voor de oudere partij moeten gaan zitten. Hè?
Nou, ik vind dat je dat niet aan leeftijd moet koppelen, hoor.
Nee, dat ben ik niet met u eens. Toen ik de VVD uitstapte, uit de raad althans, toen heb ik me niet meer op de lijst laten zetten, omdat ik vond dat ik werd toen 1 of 62 jaar, dat weet ik niet precies, maar ik vond dat er plaats moest zijn voor jongeren. Dus om plaats te maken heb ik gezegd, ik wil niet meer op de lijst. En dat zei bijvoorbeeld ook destijds mevrouw Van Namen van Eck. Hè? Die had dezelfde mening in deze. Dus die is ook
wethouder geworden van Ermelo, hè?
Ja, maar dat lagen de omstandigheden natuurlijk anders dan in Den Helder. Maar wij vonden dat jongeren, die moesten een kans hebben. Nou ja, dan moet je plaats maken. En als je dat voorstaat, moet je zelf daaraan gevolg geven. Dat heb je dus ook gedaan. Zelf had ik nog wel een periode willen blijven zitten.
beguiled again, a simpering, whimpering child again. Bewitched, bothered, and bewildered. I wouldn't sleep when love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered, and bewildered am I. Lost my heart, but what of it? He is cold, I agree. He can laugh, but I love it. Although the laugh's on me, I'll sing to him each spring to him, and long for the day when I'll cling to him. Bewitched, bothered, and bewildered am I. I'll sing to him each spring to him, and long for the day when I'll cling to him. Bewitched, bothered, and bewildered.